We zullen met elkaar zingen uit Psalm 68. 68, het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid, toen zuchten. We lezen met elkaar het eerste gedeelte van de 68ste psalm, de versen 1 tot en met 19. Psalm 68, vers 1 tot en met 19. Een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam, hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere, en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen, en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht van uw volk uittoogt, toen gij daarheen het traat in de woestijn, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aangezicht. Zelfs deze Sinaï, voor het aangezicht Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin, gij breidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken, der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg, zij vloden weg en zij die te huis bleef deelde de roof uit. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen van een duif, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werden zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. We zullen samen bidden. Heere, als wij in deze ogenblikken tot u komen, dan is dat om van u een zegen te bidden over de avond die wij hier vanavond met elkaar gezamenlijk mogen doorbrengen. Rondom uw woord, om met elkaar vanuit uw woord onderwezen te worden en te zien wat gij doet om zondaren zalig te maken. Ja, dat mag ook vanavond weer in het centrum van onze gedachten staan, Heere. Uw goddelijk verlossingswerk. En hoe gij dat doet, door uw onwederstandelijke kracht. We mogen vanavond aan de hand van Bunyan's boek gaan zien hoe de stad Mensenziel tenslotte veroverd werd. En hoe Prins Immanuel zich toegang verschafte tot die stad die voor hem gesloten was. En zo, Heere, doet gij inderdaad uw onwederstandelijk werk in het leven van verloren mensenkinderen. Gij overwint hen door uw kracht. Gij geeft datgene wat onwillig is tenslotte gewillig wordt. En wat onbuigzaam is, gaat buigen. En wat gesloten is, open gaat. En wat onbesneden is, besneden wordt. Gij verschaft uzelf toegang in het leven, in het hart van een zondig mensenkind. Heere, dat wonder, daar spreekt uw woord van. Dat wonder, daar mogen we vanavond ook over nadenken, maar geef dat het ook een wonder mag zijn wat wij in ons eigen leven kennen. En als we het niet kennen, wilt u het dan aan ons verheerlijken en ons erin doen delen en ook onze oorpoort openbreken en ook in ons leven die onwederstandelijke kracht betonen, waardoor het rijk van de boze verbroken wordt. Gedenk ons zo, Heere, in uw gunst, in uw genade, en dat alleen om Christus uw Zoons wil. Amen. Als we vanavond dan verder gaan in de heilige oorlog, dan zijn we toe aan dat hoofdstuk dat ons tenslotte vertelt hoe de stad overwonnen wordt. Na alle pogingen die al gedaan zijn door de vier generaals en ook na de poging die gedaan is door Emmanuel zelf om met goede, vriendelijke woorden de inwoners van mensenziel tot overgave te bewegen, blijkt tenslotte dat er nog wat meer nodig is dan alleen wat die vier generaals konden doen. En dat er ook nog wat meer nodig is dan de overredende kracht van de prediking, zelfs al is het Emmanuel zelf die de prediking verricht en die de roep van het evangelie laat horen. Hij moet ook nog al zijn heilig, al zijn goddelijk geweld, als ik het zo mag zeggen, gebruiken om tenslotte de stad op de knieën te brengen, de oorpoort open te breken, Diabolus te verslaan en zich en zijn troon in de stad te vestigen. Zover is het aan het begin van het hoofdstuk dat vanavond voor ons ligt nog niet. We hebben daar in het vorige hoofdstuk gezien dat via onderhandelingen mensenziel dus niet tot overgave komt, zelfs al is het aanbod van genade van de kant van prins Emmanuel nog zo ernstig en nog zo welgemeend. Ook die ernstige toespraak maakt nog geen eind aan de weerspannigheid van de stad. En dan roept Emmanuel zijn legers bij elkaar. En dan geeft hij aan al zijn generaals opdrachten en dan zal de aanval gaan beginnen. En toch begint de aanval ook dan nog niet terstond. Nog een keer zal Emmanuel een poging doen om op vreedzame wijze de stad in handen te krijgen. Nogmaals, en het geduld van Emmanuel is bijna onuitputtelijk, zo zouden wij zeggen. Nogmaals zendt hij een afgezant om bepaalde aanbiedingen te doen. Maar als dan het antwoord komt, dan blijkt wel dat er van enige wezenlijke verandering in de stad nog steeds geen sprake is. Wat is namelijk het antwoord? Diabolus zendt zijn speciale afgezant onbuigzaam naar het legerkamp van prins Emmanuel. En onbuigzaam moet aan Emmanuel de voorstellen van Diabolus overbrengen. En die voorstellen zijn als volgt. Diabolus is bereid om de helft van de stad af te staan aan Emmanuel. Het antwoord van Emmanuel laat zich denken. Dat antwoord is afwijzend. Hij is niet tevreden met de helft van de stad. Want de hele stad hoort hem toe. Het tweede voorstel, Diabolus wil erin toestemmen dat Emmanuel titulair vorst van mensenziel wordt. Dat hij de titel, dat hij de naam en de waardigheid van vorst en koning zal hebben, maar alleen in naam. Emmanuel antwoordt ook daarop afwijzend, want hij wil niet alleen de stad in naam regeren, hij wil de stad in waarheid en in werkelijkheid regeren. Derde voorstel, Diabolus wil mensenziel afstaan als hij er dan, zij het dan niet de helft, maar dan toch nog maar wel een plaatsje in mag overhouden voor zichzelf. Ook dat voorstel wordt afgewezen, want Emmanuel wil de hele stad voor zichzelf hebben en hij wil geen enkel hoekje van de stad voor zich verliezen. Het vierde voorstel, Diabolus wil wel vertrekken, maar hij vraagt dan toch toestemming om zo af en toe een bezoek te mogen brengen aan mensenziel, als een reiziger die af en toe een nachtje overblijft. Emmanuel weigert ook dat met verwijzing naar David, die zo af en toe ook bezoek van de duivel kreeg en het brak hem bitter op. Het vijfde voorstel, Diabolus vraagt toestemming voor zijn vrienden, dat die in mensenziel zullen mogen achterblijven. En ook dat wordt geweigerd, want Immanuel zegt dat alle die aan de kant van Diabolus staan, hun vrijheid niet alleen zullen verliezen, maar ook hun leven verbeurd hebben. Het zesde voorstel, Diabolus is er dan tevreden mee als hij moet vertrekken en als er voor hem geen plaats meer in de stad overblijft en als ook zijn vrienden moeten vertrekken. Maar hij wil dan toch nog via correspondentie in contact met mensenziel blijven. Immanuel wijst ook dat af en hij antwoordt dat dat alleen maar tot verderf van de stad kan leiden. Het zevende voorstel. Diabolus wil aan zijn oude vrienden en kennissen in de stad mensenziel een aandenken geven. Zodat ze nog eens aan hem kunnen denken en zodat ze zich ook nog eens in herinnering kunnen roepen wat een goede tijden ze met hem hebben doorgemaakt in het verleden. De herinnering aan het kwaad dat bedreven is moet blijven. En die herinnering moet op de een of andere manier ook zoet zijn. Immanuel weigert ook dat, want er zal niets dat nog aan Diabolus herinnert in mensenziel achterblijven. Het achtste voorstel, Diabolus wil gelegenheid geven of wil dat Immanuel aan mensenziel gelegenheid geeft om, als ze dat wenselijk achten, zo bij tijden eens het advies van Diabolus in te winnen. En ook dat wordt geweigerd, want bij Shaddai is raad genoeg. En dan moet onbuigzaam onverrichte zaken terug naar de stad en naar de stad mensenziel om verslag te brengen van zijn onderhoud en dan valt daar het besluit alles te doen om Immanuel buiten de stad te houden. En de heer Kwade Ruste moet dan dat besluit meedelen. En hij maakt het bekend dat mensenziel en Diabolus gezamenlijk besloten hebben samen te staan of samen te vallen. En dan is de strijd onvermijdelijk. Dan hebben de laatste vreedzame pogingen gefaald. Dan zit er niets anders op, zal Immanuel nu de stad in handen krijgen om dan met geweld op de stad aan te vallen. En zo geschiet het, de generaals krijgen hun plaatsen aangewezen, Boanerges, overtuiging, oordeel en executie. Samen met generaal Geloof zullen met z'n vijven aanvallen op de oorpoort, de voornaamste. En hoop en liefde zullen aanvallen op de oogpoort. Het wachtwoord in de strijd is Immanuel en zo beginnen de gevechten. Er is hevige weerstand in de stad omdat Diabolus zelf de inwoners van mensenziel aanvoert. Maar toch maken de belegeraars, de generaals van Immanuel goede vorderingen. Want onder de aanvallen van Boanerges en overtuiging beeft en schudt de oorpoort. Hij is nog niet open, maar hij begint te wankelen. En onder de aanvallen van hoop en liefde wordt ook de oogpoort bijna opengebroken. Er vallen ook een aantal slachtoffers aan de kant van Diabolus. Roemende sneuvelt. Meneer Zeker sneuvelt eveneens. Pocher vindt ook de dood. En meneer Wil is erg mak geworden, is gewond geraakt aan een van zijn benen. De heer Goedhater is ook gewond geraakt. Kwade Ruste ook, Vooroordeel ook. En al zo in deze strijd toch een aantal voordelen zijn behaald door de legers van Immanuel, wordt voor een ogenblik de strijd onderbroken. Immanuel laat opnieuw de witte vlag hijsen. Nu ze aan de verliezende hand zijn in mensenziel en uw slachtoffers gevallen zijn en u er verschillende leidinggevende personen het onderspit al hebben moeten delven, nu acht hij de tijd geschikt om opnieuw de stad tot overgave te brengen via het aanbod van zijn genade. Vandaar opnieuw die witte vlag. En van die gelegenheid maakt Diabolus gebruik. Om nu langs een andere list het pleit toch nog in zijn voordeel te beslechten. Hij voelt wel aan waar het op uit zal lopen als de strijd voortgaat. Hij zal dat nooit kunnen volhouden, het verzet tegen de legers van Emmanuel. Hij zal heel wat van zijn beste aanvoerders, onderaanvoerders in het leger kwijtgeraakt. En hij heeft ook wel gemerkt hoe die poorten beven en schudden. En bij een volgende aanval kon het wel eens helemaal misgaan. Vandaar dat hij zijn toevlucht neemt tot een list. En die list is dat hij een voorstel gaat doen aan Emmanuel om de stad te reformeren. Hij zegt dat hij wel begrepen heeft dat het er Emmanuel om te doen is dat de stad een heilige woonplaats zal worden. Wel nu, dat kan gebeuren en daar wil hij aan meewerken. Diabolus noemt een aantal concrete punten die hij voor zijn rekening wil nemen en die hij zal bewerkstelligen in de stad. Hij biedt aan Emmanuel aan dat hij de inwoners van mensenziel ertoe zal brengen dat ze Emmanuel als hun Heer erkennen. Hij biedt ook aan dat hij de mensen in mensenziel zal aantonen dat en waarin zij gedwaald hebben. Hij biedt aan dat hij de stad mensenziel de heilige wet van Shaddai zal voorhouden. En dat hij hen ertoe zal bewegen en het bij hen zal aandringen dat ze aan die wet van Shaddai gelijkvormig moeten zijn. Hij biedt ook aan dat hij op eigen kosten de prediking in de stad mensenziel zal bevorderen. En hij belooft dat mensenziel elk jaar aan Emmanuel een blijk van onderdanigheid zal geven. Geen gering hervormingsvoorstel. Want als dit doorgaat, dan zal mensenziel er straks heel anders uitzien dan nu. Hij heeft de zonde gepropageerd. Hij heeft aanplakbiljetten aan laten plakken, aan laten brengen, waarin de mensen gestimuleerd werden om het kwaad te doen. En nu zal hij gans anders gaan handelen. Nu zal hij zijn Gods wet gaan voorhouden. En hij zal aansporen om naar die wet te leven en de zonde te onderdrukken en te mijden en te vlieden. Hij zal de prediking van het evangelie en van de wet in de stad mensenziel bevorderen. Inderdaad, een nogal ingrijpend voorstel. Maar in grote verontwaardiging wijst Emmanuel dit hervormingsplan af. En hij noemt Diabolus een leugenaar, die steeds weer met nieuwe voorstellen komt en iedere keer zijn gelaat verandert. En ook, zo zegt Emmanuel, dit voorstel is niet anders dan een nieuwe list. Is gerechtigheid voor u werkelijk zo'n begeerlijke zaak, vraagt hij. Wilt gij u, werker van ongerechtigheid, gaan inspannen om mensenziel gerechtigheid te leren? En denkt u dan echt dat mensenziel op deze manier onder de vloek van de wet vandaan gehaald kan worden? Zult gij hervormer zijn? En bovendien laat Emmanuel weten dat hij niet gekomen is om mensenziel zichzelf door haar werken te laten verlossen. Langs die weg is er geen behoud voor zondig mensenziel. En als er dan toch veel veranderen moet in de stad, dan zal Emmanuel daar zelf voor zorgen. En als dan de stad inderdaad gelijkvormig zal moeten gaan worden aan de wetten van Shaddai, dan zal Emmanuel dat niet dan de duivel overlaten, maar dan zal hij dat zelf doen. En als er dan nieuwe wetten in de stad moeten gaan worden ingesteld en nieuwe regenten moeten worden aangewezen en nieuwe wegen moeten worden aangewezen, dan zal Emmanuel dat allemaal zelf doen. En zo wordt ook dit hervormingsvoorstel van de hand gewezen. En dan moet de stad, de strijd weer hervat worden. Diabolus heeft er nu geen moed meer op. En als hij met zijn legeraanvoerders confereert, dan zegt hij dat ook tegen hen, dat het wel eens een keer op de ondergang zal kunnen uitlopen. Als dat zo is. En als men ziet dat de stad onhoudbaar wordt, dan, zo gebiedt hij in het geheim zijn legeraanvoerders, dan moeten zij in de stad zoveel mogelijk schade aanrichten. En het blijkt uit die geheime bespreking dat Diabolus zelf het verderf van mensenziel zoekt. Voordat Emmanuel tot de laatste stormloop overgaat, beveelt hij zijn generaals dat zij, als ze de stad binnentrekken, alleen de diabolisten mogen ombrengen. Voor hen bestaat geen pardon. Maar tegenover de inwoners van mensenziel moeten ze de uiterste langmoedigheid betonen. En zo breekt de strijd weer los. Het wachtwoord is deze keer: mensenziel is overwonnen. En het duurt niet lang of de oorpoort bezwijkt. De legers marcheren binnen. De troon van Emmanuel wordt in de oorpoort opgericht. Diabolus vlucht naar zijn laatste bolwerk, het kasteel binnenin de stad. En dan gaan de generaals alles doen om de weg die van de oorpoort naar dat kasteel, het hart voert, vrij te maken, zodat straks ook dat kasteel zal kunnen worden overwonnen. Langs die weg van de oorpoort naar het kasteel, van het oor naar het hart, ligt het huis van de vroegere secretaris Geweten. En een aantal van de aanvoerders van het leger van Emmanuel gaan naar het huis van Geweten om dat te bezetten. Geweten is een en al vrees. Maar toch opent hij de deur van zijn huis. De generaals vertellen hem niet wat Emmanuel van plan is. Ze laten hem in het onzekere van de geheime bedoelingen van Emmanuel. En dat veroorzaakt bij Geweten nog een extra angst. En als de andere inwoners van de stad te weten komen dat het huis van Geweten bezet is, en als ze komen kijken om te zien wat er werkelijk aan de hand is, dan grijpt Geweten deze gelegenheid aan om te vertellen dat dood en verderf hen wachten. Want dat hebben ze toch verdiend? En Geweten spreekt in ieder geval dat hij de dood en het verderf verdiend heeft. Want wat heeft hij vaak gezwegen toen hij moest spreken. Terwijl zo aan de ene kant het huis van Geweten bezet wordt, jaagt generaal executie in de meer achteraf gelegen straten van mensenziel op vijanden. Hij zit daar onder andere de heer Wil achterna, maar die weet vooralsnog te ontkomen. Wel sneuvelen er 3 voorname leiders van de vijanden, allemaal diabolisten, vooroordeel. Dat was die kapitein die het bevel voerde bij de oorpoort over dat detachement van 60 dove mannen. Hardnekkig, sneuvelt ook, verraderlijk, vindt ook de dood. En ook bij de oorpoort vallen nog nieuwe slachtoffers. Onder andere die meneer die altijd maar wilde uitstellen, kwade rusten. Die altijd maar weer zei, ik zal later wel eens zien en we zullen later wel eens beslissen. En zo is er dan een begin gemaakt met de verovering van de stad. Er zijn overigens nog heel wat vijanden overgebleven, maar Emmanuel zal niet rusten voordat hij het hele werk volbracht heeft. En als ze zo de stad zijn binnengegaan, de oorpoort opengebroken is, het huis van Geweten bezet is, dan gaan die vroegere secretaris en de vroegere burgemeester met elkaar overleg plegen. Geweten en verstand. En die gaan samen een smeekschrift opstellen. Maar ze krijgen er geen antwoord op. Intussen gaan de aanvallen op het kasteel verder. Want Diabolus zit daar nog altijd. Het gevolg is dat ook dat kasteel bezwijkt. En dan gaat er een bericht naar Emmanuel om te vertellen dat het hart van de stad veroverd is en dat nu Diabolus gevangen genomen kan worden. Emmanuel komt zelf de stad binnen. De mensen in mensenziel zijn uiterst benieuwd om hem te zien. Ze stellen zich op aan de kant van de weg, maar het merkwaardige, als Emmanuel passeert, houdt hij zijn gezicht bedekt. Zodat ze van zijn gezicht niets kunnen aflezen. Wat spreekt er uit zijn blikken? Wat vertoont zijn gelaat voor trekken? Spreekt liefde uit zijn ogen? Of spreekt er toorn uit? Ze weten het niet. Maar al kunnen ze zijn gelaat dan niet herkennen, omdat hij dat verborgen houdt, toch, als ze hem zien, zijn ze een en al bewondering voor zijn persoon. Ze weten echter niet goed wat ze van het gedrag van Emmanuel moeten maken en ze leggen het uit in de ongunstige zin. Dan zal hij wel toornig zijn. Dan zal hij ons wel haten. Daardoor wordt het besef van hun ellende niet weinig vermeerderd. En toch kunnen ze het niet laten om zijn schoonheid te bewonderen. En over de schoonheid en de liefelijkheid van Emmanuel met elkaar te spreken. En wat begeren ze het? En wat komt het in hun gesprekken ook tot uitdrukking? Dat ze het begeren dat hij over hen zal regeren. En zo komt Emmanuel bij het kasteel en dat is het moment waarop Diabolus gevangen genomen wordt. In ketens geklonken wordt en daar op de markt ten aanschouwen van iedereen in mensenziel van zijn wapenrusting waar hij zo trots op geweest was en waar hij zo op gepocht heeft beroofd wordt. En dan wordt hij vastgebonden aan de zegenwagen van Emmanuel en zo trekt Emmanuel in zijn koets met de duivel aan de wielen gebonden uit de stad naar het legerkamp en er is grote vreugde in het kamp. Dat Diabolus tenslotte gevangen is. En dan eindigt dat gedeelte in het boek dat Emmanuel Diabolus loslaat. En dan zien we hem gaan in woeste plaatsen. Zoekende rust. Zonder die te kunnen vinden. Wel, er zijn in dit gedeelte diverse elementen die toch nog wel even onze aandacht mogen hebben en waar ook nog wel wat toepasselijks in zit. Ik denk in de eerste plaats aan die voorstellen van onbuigzaam. Die afgezant van Diabolus die met het voorstel komt dat mensenziel haar redding zoekt op eigen voorwaarden. Nou, zo doet de mens dat niet waar. De mens wil wel op het aanbod van Gods genade in het evangelie ingaan, maar hij heeft daarbij zo zijn eigen gedachten en hij stelt zo zijn eigen voorwaarden. Er zijn van die indrukken die door het woord gemaakt zijn. Ten slotte was er al heel wat chaos aangericht in mensenziel door de aanvallen van de generaals. En ten slotte had ook die toespraak van Emmanuel hier en daar wel wat indruk gemaakt. En er waren mensen die toch zich niet meer zo sterk verzetten. En er was al heel wat beweging gekomen in de stad. En het geweten dat was al ontwaakt. En dan wil een mens toch wel met bepaalde voorstellen komen als de Heere met zijn evangelie tot hem komt. Dan gaat de mens beseffen dat het inderdaad anders moet. En dat als het zo blijft, de toorn Gods over hem hangt. En dat het oordeel Gods hem zal treffen. Dan gaat hij toch enig respect krijgen voor de rechten en voor de wetten des Heren. En dan wil de mens daar zo min of meer aan gaan voldoen. En dan gaat de mens bemiddelen. Velen zijn daar tevreden mee. Velen denken dat ze in de weg van de voorstellen van onbuigzaam wel tot een soort vrede met Immanuel kunnen komen of zijn gekomen. En zo zijn er die er tevreden mee zijn als zij hun halve hart aan de Heere gegeven hebben. Zoals onbuigzaam voorstelt dat Diabolus toch de helft van de stad zal houden. En er zijn er die er tevreden mee zijn als ze in naam christen zijn. En als Christus in naam koning in hun leven is. Zoals onbuigzaam voorstelt dat Diabolus het goed vindt dat Immanuel in naam koning zal zijn in de stad. Of er zijn er die ermee akkoord gaan en die er tevreden mee zijn als inderdaad de Heere in hun leven aan de macht komt, maar die daarbij toch nog correspondentie onderhouden met Diabolus. Of die toch nog aan de zonde die ze in hun vroegere leven bedreven hebben, niet met smart, maar met een zeker genoegen terugdenken. Die er wel mee gebroken hebben, maar niet echt. Die het nu niet meer doen wat ze vroeger deden, maar die er toch geen waarachtige wroeging, geen waarachtig berouw over hebben. En als ze eraan terugdenken, dat toch nog met een zekere wellust doen. Dat is allemaal slechts gedeeltelijke onderwerping. En we zagen het, daar nam Immanuel geen genoegen mee. Hij wil de hele stad en hij wil de stad geheel. En hij alleen moet het recht hebben op de stad. En alles wat aan Diabolus herinnert of bij zijn vrienden behoort, moet eruit. Er kan niets van geduld worden. Hij wil geen andere goden naast zich. Immanuel neemt er geen genoegen mee als mensenziel met deze voorstellen komt. Hij neemt er geen genoegen mee als een mens op deze of andere voorwaarden zalig wil worden. Immanuel zoekt geen naam christenen. Immanuel zoekt geen bijna christenen. Maar hij wil zulke christenen die het in waarheid zijn. En geheel en al. Onbuigzaam is springlevend. En hij is in vele leven aan het woord. En hij heeft veler gewetens overtuigd dat het op zijn voorwaarden en langs zijn weg ook wel kan. En velen hebben onbuigzaam tot leidsman gekozen. Tweede punt waar ik nog even bij stil wil staan is dat reformatievoorstel van Diabolus. Hij biedt dus aan dat hij hervormer van de stad zal worden. En dat is de laatste poging die hij onderneemt. Zo tekent Bunyan dan dat in het leven van een mens die ontwaakt is, waar het geweten ontwaakt is, een mens die ongerust geworden is, een mens die aangevallen is door het woord, waarbij de oorpoort al aan het beven geweest is. Een mens waar toch al verschillende elementen van de zonde en van de ongerechtigheid gewond zijn geraakt en niet meer zo'n hoog woord voeren als voorheen. Dat een mens die in zulke omstandigheden gebracht is en die door God wordt aangevallen met het heilig geweld van het woord, dat zo'n mens gaat proberen in de weg van zelfverbetering zich aanvaardbaar te maken voor God. Want wat bedoelt Diabolus? Hij bedoelt mensenziel weer in het werkverbond te zetten. Hij wil mensenziel via de weg van het verbroken werkverbond zichzelf laten verbeteren. En zo zijn er heel wat die naar de listen van Diabolus leren gaan luisteren. En die vrome mensen willen worden, buiten Christus om. en die het van hun vroomheid en van allerlei dingen die zij doen en die zij nu nastreven en van gehoorzaamheid aan de wet en van een ernstig leven, die het van die dingen gaan verwachten. Maar Emmanuel, wees dat voorstel even radicaal van de hand als te voorstellen van onbuigzaam. Emmanuel heeft de duivel niet nodig om een reformatie teweeg te brengen in het hart van de zondaar. Trouwens, reformatie is niet wat de zondaar nodig heeft, maar waarachtige wedergeboorte en waarachtige bekering. En waarachtige bekering is wat anders dan een beetje verbetering van je leven en van je levensgedrag. Trouwens, als een mens al de wet zou gaan onderhouden, als hij zich ook al zou voegen naar de inzettingen van de Heere, als hij er heel anders uit ging zien en als zijn levensgedrag er heel anders uit zou gaan zien, zou daarmee de schuld zijn weggenomen? Zou hij daarmee voor God kunnen bestaan? Is er niet nog iets veel ernstigers aan de hand? Van de wet is toch geen hulp te verwachten. Alleen van de wetsvervuller. Niet door allerlei goede werken. Want met allerlei goede werken. En met gehoorzaamheid aan de wet. En met een gelijkvormigheid aan de wet naar de buitenkant. Kunnen we nog best onderdanen van diabolus zijn. Met een heel keurig en aangepast leven. Met een leven dat uiterlijk precies klopt met de inzettingen van de Heere, kunnen we nog best onderdanen van diabolus zijn. Zo laat Bunyan ons hier weten. Zoekt u het in verbeteringen, in uw deugden, in uw gestalte? Als we het daarin zoeken en daarmee zoeken te redden, dan volgen we de list van diabolus. Want van hem kwam dat plan. En hij wil dat wij de schoonmaak in ons leven voor heiliging gaan houden. Maar dat gaat niet. En één element in dat hervormingsvoorstel van diabolus verdient onze speciale aandacht. Dat vijfde punt. Namelijk dat die diabolus voorstelt om op eigen kosten voor de prediking in mensenziel te zorgen. En wat zal dat dan voor een prediking zijn? Uiteraard niet een prediking van vrije genade. Maar een prediking waarin de mensen aangezet worden tot eigen werken. Tot eigen doen. Om op die manier, langs die weg, langs de weg van de gehoorzaamheid, langs de weg van het werkverbond, langs de weg van de activiteiten waartoe hij ze aanspoort. En dat mogen best christelijke activiteiten zijn. En die activiteiten mogen best de naam hebben van allerlei deugdzaamheid en allerlei bijbelse etiketten mogen eraan geplakt worden. Maar het is niet meer dan moralisme. Het is niet meer dan zelfverbetering. Het is niet meer dan wat er uit de mens voortkomt. Wat heeft diabolus heel wat preekstoelen opgericht, ook in onze tijd, waar hij op eigen kosten de prediking van dit verminkte evangelie in stand houdt. En wat zijn er velen die het slachtoffer zijn geworden en nog zijn van deze prediking die door de duivel betaald wordt. En dan in de derde plaats, de oorpoort wordt opengebroken. Ten slotte bezwijkt die poort. En dan kan Emmanuel zelf de stad in. En dat is geen stad die zichzelf eerst verbeterd heeft. Onthoud u dat goed. Dat is geen stad waar ze eerst van alles en nog wat hersteld hebben. Dat is geen stad waar eerst door eigen inspanning het beeld van Shaddai weer in de plaats van het beeld van Diabolus gekomen is. Dat is geen stad waar nog maar iets gedaan is door de mens zelf om zich waardig en verdienstelijk te maken. Als de oorpoort opengebroken wordt, dan is mensenziel nog een vijandige stad. Want Immanuel neemt geen half verbeterde steden in, maar vijandige steden. Vijanden worden met God verzoend. En hoe gaat die oorpoort dan open? Door het onwederstandelijk geweld van Immanuel. En dan ziet u wat er gebeurt. Er was geroepen voor de oorpoort. Er was dringend. Er was ernstig. Er was welmenend geroepen. De genade was verkondigd. Het oordeel was bekendgemaakt. Er was gelokt. Er was gedreigd. In alle toonaarden had de roeping van het evangelie geklonken voor de oorpoort. Maar hier maakt Immanuel zelf de uitwendige roeping inwendig. Hier breekt hij met zijn heilig geweld de stadspoort open. En wat gebeurt er? Het eerste wat dan gebeurt is, geweten gaat spreken. Er is vrees in het geweten. Want de mens moet gaan erkennen wat hij verdiend heeft. Door zijn verzet tegen Immanuel, door zijn ongehoorzaamheid en zijn weerbarstigheid en zijn wederstrevigheid, heeft hij dood en verderf verdiend. Is uw oorpoort al open? Of denkt u misschien dat Immanuel er bij u niet bij kan komen? Maar de aanvoerder van zijn leger is geloof. En dan mag bij u ongeloof nog de toon aangeven. Maar zijn geloof kan het winnen van uw ongeloof. En als hij werkt, wie zal het dan keren? Een enkel woord nog over die slachtoffers die aan de kant van Diabolus vallen. Met eerste treffen zijn dat er direct al een paar roemende, zeker, pocher, gevoel. En dan mensen die gewond raken, wil en goed hater en kwade rusten. Hun invloed wordt al maar minder. Zondaar als zij aangetast, aangeraakt wordt door het woord Gods en door het geweld van de Heere, pocht niet meer op zijn eigen grootheid. Die gaat een toontje lager zingen. Zelfs de wil begint al wat te buigen. En het wordt meer en meer beseft door de zondaar. Ook al is de oorpoort nog niet open, maar door de invloeden van Christus werk in de mens wordt het toch al meer en meer beseft dat het tot overgave moet komen. Zelfs al zijn we er nog niet aan toe, zelfs al geven we het nog niet op, we gaan meer en meer beseffen dat we tegen hem niet strijden kunnen en leven. En bij het tweede treffen sneuvelen er nog meer. Vooroordeel, verraderlijk, hardnekkig, kwade rusten. En dat toont dat de bekering voortgang heeft. En we zien dat dat resulteert in gebed. Want het geweten, samen met het verstand, gaan een request indienen bij Immanuel. Zoals bij Paulus op de weg naar Damascus. Toen hij gearresteerd was. Toen hij neergeveld was. Toen zijn oorpoort opengebroken was. Toen de Heere in zijn leven binnengekomen was. Wat is het kenmerk van genade? Waaruit blijkt in zijn leven dat er een verandering gekomen is? Dat hij blind is en dat hij de hand geleid moet worden, dat kan nog door een natuurverschijnsel gebeuren. Dat hij nu in een straat, in een straat genaamd de Rechte in Damascus verblijft, hij moest toch ergens onderdak hebben? Nee, waar blijkt uit dat er die verandering gekomen is? Dat de Heere hem overwonnen heeft. Wat is het getuigenis dat de Heere er zelf over geeft? Want zie, hij bidt. Ook al wordt dat gebed niet terstond verhoord, het wordt wel opgezonden. Ook al wordt er geen antwoord ontvangen op het request van verstand en geweten, het gebed wordt wel opgezonden. En dan dat gedrag van Immanuel, die zich wel vertoont en zich tegelijk verborgen houdt. Hij komt in de stad. En de mensen zien hem. En ze zien zijn schoonheid. en zijn lieflijkheid. En ze begeren zwaardigheid en ze spreken erover. En ze verlangen naar hem en naar zijn koningschap in hun leven, in hun stad. O, wat zou dat een zegen zijn. Maar hij houdt zich verborgen. En ze weten niet wat ze van hem moeten denken. Toornt hij over hen? Of toont hij zijn liefde? Zal hij vergeven? Of zal hij vergelden? Dat doet de Heere met opzet, zoals Jozef het ook met opzet deed tegenover zijn broers. Hij hield zich ook verborgen. Waarom? Ze moeten tot schuldbelijdenis komen. Het komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. Ze moeten gaan erkennen wat ze misdreven hebben. Niet alleen geweten moet dat zeggen. Maar de hele stad moet het gaan erkennen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in de ogen van Emmanuel. En vandaar dit geheimzinnige gedrag. Hij vertoont zich wel en toch ze weten niet wat ze ervan maken moeten. Maar als hij zich dan vertoont, dan kan het niet anders dan deze uitwerking hebben. Dat zij toch naar hem begeren gaan. Dat ze hem toch, ook al weten ze niet hoe hij tegenover hen staat. Ook al weten ze niet hoe hij over hen denkt en wat hij hen gaat aandoen. Dat ze hem toch al gaan liefhebben. Dat is zo met een ziel waaraan de Heere zich in beginsel wil openbaren. Ook al maakt hij nog niet zijn liefde tot die ziel bekend. En ook al spreekt hij nog niet, ik ben uw heil. En ook al laat hij het allemaal nog in het duister of hij zal komen met gericht of met genade. Er komt toch zo'n betrekking op hem vanwege zijn lieflijkheid en vanwege zijn begerenswaardigheid. En vanwege alles wat aan hem is dat schans begeerlijk is. Dat ze hem van harte gaan liefhebben en dat de begeerte ontwaakt. Was hij onze koning maar. Regeerde hij maar in mijn hart. Maar dat geheimzinnige gedrag van de Heere moet er de ziel toe brengen. Om in schuldbesef voor hem te buigen. En met de koorden van de veroordeling om de hals, zoals Bunyan dat in het volgende hoofdstuk tekent, voor hem te gaan buigen. En hem te gaan erkennen. Als degene die recht heeft. Die recht heeft om te toornen. En de zonde te bezoeken. Maar dan mogen ze er toch ook getuigen van zijn, ook al weten ze nog niet hoe het gedrag van Emmanuel dan tegenover hen zal zijn. Dan mogen ze er toch ook getuigen van zijn dat het met het rijk van Diabolus voorbij is. Want ten aanschouwen van al de inwoners van de stad wordt de duivel gebonden aan de zegenwagen van Christus. En wordt hij openlijk tentoongesteld nadat hij van zijn wapenrusting is beroofd. En dat is nog maar voorspel van de definitieve nederlaag die de vorst uit de afgrond zal ondergaan. Zijn macht wordt gebroken. Hij heeft er heel wat tyrannie veroorzaakt. Hij heeft heel wat ellende veroorzaakt. Hij zou de stad ook werkelijk helemaal in het verderf gestort hebben. Als hij zijn zin gekregen had toen de poorten bezweken, toen hadden de immerste generaals van het leger van Diabolus opdracht om de stad te verwoesten. En alles wat ze stuk konden slaan, moesten ze aan stukken slaan. Het is dat de overwinning van Christus zo volkomen is, daarom is dat plan van Diabolus mislukt. Zo heeft hij in de stad mensenziel huis gehouden. Zoals de schrift ons dat tekent, bijvoorbeeld ook van bezetenen die door hem gepijnigd en gemarteld en gefolterd werden. Maar nu is het voorbij met zijn macht. En zo breekt God de macht van de duivel in het leven van iemand die door hem overwonnen wordt. Ook al is daar nog op dat moment niet alles hersteld. Ook al is er nog heel wat in orde te maken, ook al kennen zij hem als die genoegzame zaligmaker nog niet, ook al kennen ze de kracht van zijn bloed nog niet, ook al hebben ze nog geen vrede gevonden in zijn bloed, ook al weten ze nog niet eens hoe hij zich tegenover hen gedragen zal, wel gaan ze het ondervinden dat door de macht van Emmanuel de werken des duivels in hun leven verbroken worden. Ze gaan Ook al weten ze nog niet wat Immanuel met hen zal doen, toch al de kant van Immanuel kiezen. En ze worden losgemaakt van dat listig verdrag met de hel en van dat bondgenootschap met de duivel. En ze gaan de duivel in zijn ware aard en gedaante kennen. En Christus verlost hen van zijn heerschappij. Hij zal nog wel eens wat van zich laten horen. Hij zal straks zijn diabolisten nog wel weer in de stad weten te brengen. Hij zal straks nog wel weer allerlei ellende veroorzaken in de stad. Zo doet hij dat ook in het leven van Gods kinderen. Hij is niet stil zolang zij in het lichaam der zonde zijn en zolang zij hier in deze tabernakel zuchten. Maar zijn macht is verbroken. Zijn macht is verbroken. En hij zit niet meer op de troon. We zingen met elkaar uit Psalm 65. Het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Zullen we weer gaan beginnen. Ik stel voor dat we zingen 111. Psalm 111, het vierde vers. Hij heeft de kracht zijns werks getoond. Nou, er zijn inmiddels heel wat mensen vertrokken en dat kan ook niet anders, omdat er vanavond natuurlijk ook gelegenheid is om familie Hobbel te condoleren. Maar dan gaan we maar met wat minder mensen verder vanavond. Ja, misschien kan ik dat nu gelijk wel zeggen. Het was aanvankelijk mijn bedoeling om dit dan maar als de laatste van dit seizoen te houden. Maar nu werd me zo pas verteld dat ik nu 7 keer over deze stof gesproken heb. Ik wist dat niet. Ja, het is makkelijk uit te rekenen natuurlijk. Maar en er gaan er 8 op een band, zo werd mij gezegd. Ja, ik geef het maar door zonder dat ik bemoei me er niet mee. Maar dus als het nou bij 7 blijft dit seizoen, dan is die band niet vol. dus of het dan toch nog een keer kon. Nou, over 2 weken kan niet en over 3 weken kan ook niet. Dan moet het volgende week zijn. Dat is ook geen bezwaar. Dan doen we het volgende week beleven en welzijn op dinsdagavond. Oh, laten we dan zo afspreken. Wie is er van het bestuur van de vrouwenvereniging? Ja, durft u de baas te spelen? Zou dat veranderd kunnen worden? Jullie? Ja, dat zou kunnen.
Nee, maar ik bedoel dat wij,
ja, dat jullie een week verschuiven. Oh, nou, zullen we dan afspreken dat zonder tegenbericht, en tegenbericht dat zal dan aanstaande zondag beleven en welzijn van de preekstoel of gelezen worden, maar zonder tegenbericht hopen wij dus volgende week dinsdag de Bijbelkring te houden. Goed. Nou, dan zullen we zien wat er nog te bespreken is over het onderwerp wat we in het hoofdstuk van de Heilige Oorlog vinden, dat vanavond onze aandacht heeft gehad over de verovering eigenlijk van de stad. Al is dan de verovering nog niet compleet en al moet er nog heel wat gebeuren, zal alles zijn zoals Emmanuel het in mensenziel wil hebben, maar in ieder geval de poort is open en de koning heeft zijn intocht gehouden in de stad. Wie heeft er een vraag over? Ja, hoe moeten wij dit dogmatisch zien? Wat bedoelt Bunyan hier nou in dit gedeelte van zijn boek te leren? Is dat nou de wedergeboorte en is dan wat er op volgt de bekering? Nou, ik heb eigenlijk zo pas eigenlijk al de gedachte naar voren gebracht dat toen de poort open ging, dat de inwendige roeping is. De uitwendige roeping, als we dat dan onderscheiden, dat is wat eraan vooraf ging, wat al eerst door de generaals Boanerges en oordeel en executie gedaan is in de verkondiging van het woord, in allerlei toonaarden, in de lokstem van het evangelie en in de dreigwoorden die de generaals gesproken hebben. Die uitwendige roeping vinden wij ook in datgene wat Emmanuel zelf gedaan heeft. En hoe hij de stad ook tot overgave heeft aangespoord. Maar dat bleef allemaal toch zonder resultaat. En zo vinden we dat in de schrift ook verschillende keren, nietwaar? Dat de Heere door zijn dienstknechten en dat de Heere Jezus zelf ook tijdens zijn rondwandeling op aarde het evangelie liet brengen en zelf bracht. Maar dat, ja, degene die het woord hoorden, toch dat woord niet geloofden en ze legden het naast zich neer en ze bleven dezelfde en het bleef zonder vrucht. De roeping was dan nog wel ernstig en hij was ook zeer zeker welmenend, maar ja, het hart bleef gesloten en de poort, de oorpoort, bleef ook dicht. En nu komt het moment waarop de poort open gaat en ik zou dat inderdaad willen noemen de inwendige roeping. Waarbij, en dan gebruik ik de woorden die de Dordtse leerregels daarover gebruiken, nietwaar, dan is de roeping niet alleen krachtdadig, nee, dan is de roeping niet alleen ernstig en welmenend, maar ook, zoals dat dan in de Dordtse leerregels staat, krachtdadig en onwederstandelijk. En zo wordt mensenziel ingenomen door het woord des Heren, dat hij zelf kracht geeft en dat hij zelf de overwinning doet behalen. Nou, is dat iets wat natuurlijk heel nauw verbonden is met de wedergeboorte. Ik geloof ook niet dat je de inwendige roeping en de wedergeboorte los kunt maken van elkaar. Die kun je onderscheiden en je kunt ze afzonderlijk bespreken. Maar in de praktijk liggen ze naast elkaar en zijn ze heel nauw verbonden aan elkaar. Iemand die inwendig geroepen wordt, is op dat moment eigenlijk ook al wedergeboren. Dan is er een wezenlijke verandering tot stand gekomen in zijn binnenste. En ik denk dat je dat af kunt lezen ook in de uitgangen van het hart. Ik denk in dat hoofdstuk ook onder andere uit hun houding tegenover prins Immanuel. Daar blijkt eigenlijk de wedergeboorte van de zondaar. Ook al is de gezindheid van de Heere Jezus Christus zo iemand dan nog onbekend, en al weet hij dan niet wat hem te wachten staat, genade of oordeel, er komt toch een heel andere houding in het binnenste van die mens, en hij neemt een hele andere houding aan, ook tegenover de Heere en tegenover alles wat de Heere in zijn woord zegt. Vanzelfsprekend heb u gelijk als u zegt dat hetgeen er dan op volgt, het uitroeien van al die diabolisten en het herstellen van de stad in zijn vroegere luister enzovoort, dat dat de bekering is. Daar blijkt dan de verandering van het leven naar buiten. De wedergeboorte, als je dat zo onderscheiden wilt, dan is de wedergeboorte de inwendige verandering van de mens, en de bekering, dat is het uitwendig veranderd worden van binnenuit. Daar blijkt de wedergeboorte. De bekering is dus de openbaring naar buiten van de door de Heere gewerkte verandering van binnen. Nog meer vragen? Ja?
Maakt het verschil naarmate de diabolus langer de stad zijn houdt of korter?
U bedoelt met deze vraag of het... bedoelt u het in die zin of het de verovering, de inname van de stad moeilijker zal zijn? Ja? Ja, ja. Ja, de vraag is dus, als Diabolus de stad nou lang bezet gehouden heeft, is het dan moeilijker om hem te overwinnen en die stad tot overgave te brengen dan wanneer zijn bewind maar kort geduurd heeft? Nou, vooropgesteld, hoe lang iemand ook onder de heerschappij van de boze geleefd heeft, het zal altijd door onwederstandelijke genade zijn als hij zich leert overgeven en als de macht van de boze gebroken wordt. Of dat nou in het leven van een kind is, of in het leven van een grijsaard, of dat we nou 5 of 50 of 90 jaar onder het bewind van de duivel verkeerd hebben, het kan alleen door onwederstandelijke genade. En het zal altijd en alleen door het werk van de Heere zijn. Dus in dat opzicht is er geen verschil. De Heere is de enige die het doen kan. En de Heere kan het alleen maar doen als hij de genade en de kracht van zijn geest zo geeft dat het verzet ertegen gebroken wordt. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, nee, het maakt geen verschil. Want het is allebei alleen door onwederstandelijke genade. En toch, ik geloof wel dat het verschil maakt. Niet voor de Heere. Want voor de Heere is het, ja, we zeggen wel eens een wenk van zijn alvermogen. Voor de Heere was het niet moeilijker om Saulus te bekeren, die in zijn wettische ijver meende God te dienen, maar die intussen blaakte van haat en woede tegen de volgelingen van Christus en tegen de Heere Jezus zelf. Het was voor de Heere niet moeilijker om Saulus van Tarsen te bekeren dan Timotheus. Of iemand die in zijn jonge jaren al ingewonnen was. Want ja, voor God is het alleen maar het gebruik van die onwederstandelijke genade. Maar naar de mens gesproken, van de menselijke kant bezien, zou je zeggen, ja, er is meer kracht voor nodig om Saulus te vellen dan iemand die ja, in zijn jonge jaren gewillig gemaakt wordt om de Heere te zoeken en te vrezen. Nogmaals, blijft gezegd wat ik gezegd heb. Er is voor alle mensen onwederstandelijke genade nodig. Maar naar de kant van de mens gezien zou je zeggen, er is voor de een meer genade nodig dan voor de ander. Het is ook waar, als een mens zich al die tijd maar gevoegd heeft onder de heerschappij van de boze, dan is hij meer en meer verhard in het kwaad. Dan komt er meer en meer van, ja, je zou bijna zeggen van een laag eelt over zijn ziel. Dan is hij meer en meer onvatbaar voor het woord. Het spreekwoord is ook niet voor niets ontstaan, hoe ouder, hoe kouder. En mensen die vooral onder het evangelie geleefd hebben en die het eigenlijk altijd naast zich neergelegd hebben. Die eraan gewend geraakt zijn, aan de ernstigste waarschuwingen en aan de meest indringende boodschap. En dat ging allemaal maar aan hen voorbij en dat liep allemaal maar op niks uit. Nou, dat kan niet anders dan een stuk verharding werken. Het benauwt mij wel eens. Ik denk aan zondagavond in de kerk. Dat hebben we dan niet allemaal meegemaakt, maar degenen die erbij waren, bedoel, zo kan ik ook niet altijd preken. En dat is onder bepaalde leidingen en besturingen van Gods geest ook, dat je zo aangegord wordt om, maar eens te zeggen, om het woord te verkondigen in al zijn ernst. En als je nou onder de prediking die in zo'n ernst tot ons komt toch dezelfde blijft, dan zal dat het oordeel verzwaren. Dat kan niet anders. Dat is het negatieve effect. Dat als we er toch eigenlijk min of meer van getuigen van zijn, dat op een, ja, misschien niet te controleren manier, maar dat de Heere zelf getuigenis geeft aan het woord van de prediking en we blijven dan dezelfde, dan zal dat toch effect hebben, maar dan in de zin van verharding. En als je daar nou mee doorgaat, nou, menselijkerwijs gesproken, dan wordt het hoe langer hoe moeilijker om bekeerd te worden. Hoe langer hoe moeilijker om te buigen. Want dan moet de Heere door zoveel eelt heen. Ik weet wel, dat kan hij. En dan zeg ik nogmaals, dan is dat een wenk van zijn alvermogen. Dan als hij dat doet, wie zou het dan keren? Dan kan niemand ooit nog iets bedenken in Jeruzalem niet of in Damascus niet, hoe ze Paulus nou eens tot andere gedachten zouden kunnen brengen. Niemand. Ze kunnen ervoor bidden en ze kunnen erom vragen, maar niemand zou in staat zijn van al de apostelen en van al de evangelisten en van al de diakenen en van heel de gemeente bij elkaar in staat zijn om Paulus op de knieën te brengen. He? Zo is die man tekeer gegaan. En ja, de Heere spreekt van de hemel en het is gebeurd. Is gebeurd. Dat is ook de bemoediging die je altijd nog weer vanuit het woord hebt, dat zelfs de hardste, de meest verharde in het kwaad, dat zelfs mensen die zoals koning Manasse zich verkocht hebben in de zonde om het kwaad gruwelijk te bedrijven en die zich tegen al de roepstemmen in verhard hebben, voor de Heere nog niet onbereikbaar zijn geworden. En dat de Heere zulken ook nog weet neer te vellen als hij dat in zijn welbehagen wil doen. Daarom hoeven we ook nooit te wanhopen, want vanuit het oogpunt van de almacht des Heeren is er niemand hopeloos, behalve diegene die tegen de Heilige Geest gezondigd heeft. Maar niemand is in een hopeloze toestand, al zegt heel de wereld als hopeloos en al zegt je eigen geweten in de eerste plaats, jij bent te slecht en je hebt het te lang verzondigd, dan is het voor Gods almacht en voor zijn genade en zijn liefde nog niet onmogelijk. Maar menselijkerwijs gesproken, ja, dan is het hoe langer, hoe ouder we worden, hoe harder en hoe moeilijker om tot bekering te komen. Dan moet je ook van zoveel zonde losgemaakt worden. En dan moet je van zoveel ongerechtigheden schuld gaan beleiden. En dan is er ook nog maar zo weinig tijd over om de Heere te vrezen. En daarom, het is daarom niet voor niets dat de schrift ons zegt, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Dan doet de Heere zelf in zijn woord een beroep op jonge harten. Op harten van jonge mensen, om toch niet de tijd eerst in de zonde te besteden en dan je oude botten aan de Heere te geven. En je jonge krachten in de dienst van de zonde te besteden. Dus voor de Heere is het niet onmogelijk, zeker niet, en zeker ook niet moeilijker. Maar voor ons mensen lijkt het inderdaad een stuk moeilijker. Ja, dat is ook zo. Stefanus zei dat in alle eerlijkheid tegen het Sanhedrin. En dat blijkt natuurlijk ook in de hele houding van het Sanhedrin voortdurend. Ze hebben de Heer Jezus verworpen. Ze hebben daar Petrus en Paulus al voor zich gehad. En langs wat een wonderlijke weg waren die mensen niet bevrijd uit de gevangenis. Ze zitten erover te beraadslagen als ze in de gevangenis opgesloten hebben. En dan komt er ineens een bode die zegt, nou, ze staan, jullie hebben ze opgesloten, maar ze staan in het tempelplein te preken. He, en dan zij vrijmoedigheid gebruikende en wat er allemaal niet gebeurd is. En dan komt Stefanus nog en die brengt ze dan het woord van God. En dan bersten ze hun harten en dan knassen ze hun tanden. En ja, inderdaad, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Maar dan lijkt het wel alsof de Heer ze ook overgeeft aan het oordeel der verharding, niet waar? Ja. Wie nog? Van de Israëlieten. Of toen de Israëlieten door de Rode Zee getrokken waren, de oorpoort al geopend was. Nou vind ik het persoonlijk altijd wat moeilijk om bepaalde situaties uit het leven van het volk Israël over te brengen en die te plaatsen in het geestelijke leven. En de grootste moeilijkheid die is eigenlijk als je aan het eind denkt. Want dan zijn ze door de woestijn heen en dan komen ze in het land Kanaan, het beloofde land, en dan denken wij, en dan brengen we dat over, dat is dan het land der belofte, dat is het hemels Kanaan, maar dan klopt het natuurlijk niet meer, want dat hemelse Kanaan hoeft de kerk des Heren niet met wapens te veroveren. Niet waar? Dus dat is al iets wat dan niet helemaal meer klopt. En zo zijn er onderweg ook allerlei van die momenten die ik toch wat moeilijk kan plaatsen als het gaat over de wegen die de Heren met zijn volk gaat. Als ik dat zeg, dan zeg ik daarmee tegelijk, ook min of meer als antwoord op uw vraag, dat ik het wat moeilijk vind om nou bij Israël als volk vast te stellen wanneer zij hebben leren luisteren op een zaligmakende manier naar het woord van de Heere. Ik zou die doorgang door de Rode Zee eigenlijk niet in verband willen brengen met de vraag of de oorpoort geopend is of niet. Ik zou dat als een beeld willen zien van de uittocht uit Egypte en het afscheid van Egypte. Het definitieve afscheid van Egypte. Ze zijn uit het diensthuis uitgeleid. Ze zijn onder de macht van Farao vandaan gehaald. Ze zijn door een wonder bevrijd en door een wonder ook door die Rode Zee heen gevoerd. En toen zijn de wateren weer teruggestroomd en toen zei God, de Egyptenaren die ge heden gezien hebt, zult ge nimmer meer zien. Dat was voorgoed het afscheid uit Egypte. Als je dat geestelijk een plaats wilt geven, dan mag je dat nog niet op het hele volk toepassen, want u weet dan ook wel dat er nog vele, de meeste zelfs in de woestijn omgekomen zijn. Maar als je het als een illustratie van het geestelijke leven wil zien, van de weg die de Heere met zijn volk gaat, dan zou ik zeggen, nou dan is het dit. Hè, dat daarin door de Heere getoond wordt dat de breuk met je vroegere leven, de breuk met je eertijds is geslagen en is definitief. Je bent uit Egypte gehaald en je bent op weg naar Kanaan gezet. Nou, dat is denk ik een legitieme toepassing, geestelijke toepassing van de doortocht door de Rode Zee. U weet dat onze Nederlandse geloofsbelijdenis er nog weer op een andere manier over spreekt. Die brengt het en het trouwens doet ook het doopsformulier in verband met de doop. Goed, dat is dan nog weer op een heel andere manier. Dan denk ik dat wij aan de doop van gelovigen moeten denken. Die in dat doopwater eigenlijk ook hun bezegeling hebben van het afscheid van de wereld. Die brug is opgehaald, Egypte is verleden tijd. Niet het Egypte in je hart, dat draag je mee. En ze willen nog wel eens een keer terug ook. En ze zeggen ook nog wel eens, we gaan terug. Maar dat is het Egypte dat overblijft in je verdorven bestaan. Maar het Egypte als het diensthuis, dat is voorbij. Als u het met elkaar in verband wil brengen, en als sprekende zie ik toch inderdaad een lijn lopen naar wat we in dit hoofdstuk gezien hebben. Diabolus is gevangen genomen, is afgezet. Nou, misschien is dat dan het verband met de doden, de Rode Zee en wat we bij Bunyan lezen. Er is een einde gekomen aan de heerschappij van de helse farao. Diabolus. Ja? Ja? Ja. Of het hart ineens geraakt kan worden zonder al die dingen die Bunyan beschrijft en die dus in de Heilige Oorlog allemaal genoemd worden. Ja, dat laat de schrift ons ook zien. Van mensen die nog nooit in hun leven met het woord van God in aanraking gekomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het boek Handelingen. Als de apostelen uitgaan om het evangelie te verkondigen in de heidenwereld, dan komen ze bij mensen die er niks van weten. Die van de God van Israël niets weten. Ja, misschien doordat er hier en daar overal verspreid wat Joden woonden, maar dan hadden ze die godsdienst van de God van Israël toch nog in een verbasterde vorm. Niet de ware religie zoals God die bedoeld had. Maar die van de naam van Jezus nog niks wisten en van het kruis en van het open graf en van de verzoening van zonde enzovoort. Nou, Paulus en de andere apostelen gaan in die heidenwereld dat woord verkondigen. En dan lees je meerdere malen dat op de eerste, de beste preek die ze doen, de Heere vrucht geeft. Niet alleen in de synagoge, want dat zijn mensen die nog wat weten, maar ook op de markt in Athene. Te midden van die filosofen, die heidenen die ja, er eigenlijk niks van moeten hebben. En de meesten die keren zich er ook van af. En die spotten en zeggen ze, nou, we zullen er nog wel eens later met je over praten, zeggen ze tegen Paulus. Maar vandaag is het wel genoeg. Maar als Paulus dan weggaat, zou wij zeggen, nou, dat is vergeefs geweest. Dat is een ijdele prediking. Maar dan gaan er toch een paar met hem mee. Mensen van wie wij verder niks weten. De naam Dionysius, de Areopagiet en Damaris, een vrouw en sommigen met hen. Die geloofden en die kleefden Paulus aan. En waarom gaan ze met hem mee, waarom kleven ze hem aan? Omdat zij tot geloof gekomen zijn en ze hebben dat woord geloofd. Die halve preek was genoeg en dat droeg vrucht in hun leven en ze willen er nou meer van horen. En dan moeten ze bij Paulus zijn, want dat is de boodschapper van die tijding. Nou, dan heeft Paulus, wat wij dan in Handelingen 17 lezen, gepreekt. En dat is de prediking van de onbekende God. En dan laat hij wat zien van God de schepper. En dat God de Heer Jezus tot rechter heeft aangesteld. En dat er nou bekering nodig is. En een paar van die dingen uit het evangelie. En dat is genoeg om in één keer het hart van die mensen te raken. Natuurlijk gaat dat via de oorpoort. Maar onder die eerste prediking, onder die eerste aanval, onder die eerste sommatie om zich over te geven en tot bekering te komen, bezwijkt die oorpoort en wordt hun hart geraakt en dat is tot eeuwige zegen voor die mensen geweest. En dat gebeurde natuurlijk niet één keer, dat gebeurde herhaaldelijk, dat vind je in de handelingen en dat hebben ze meegemaakt, de apostelen, en dat wordt gezien. Dat is eigenlijk dan ook wel hetzelfde wat Bunyan tekent, maar in hele verkorte vorm. Heel verkort dat wat hij hier tekent en wat zoveel tijd in beslag neemt, dat is bij die mensen tot een paar uur teruggebracht eigenlijk. Zoals eigenlijk ook bij Paulus het tot een paar dagen teruggebracht is. Wat Bunyan tekent is dan veel uitvoeriger beschreven. En dat is dan ook zoals het in de regel gaat. Kijk, wat we tot nog toe gezien hebben voor vanavond, dat is allemaal wat aan de waarachtige inwendige roeping vooraf gaat. Dat is wat met ons allemaal gebeurd is. Niet waar? In bezit genomen door Diabolus, door de Heere opgeroepen door het evangelie om hem te zoeken, om de banden der zonde los te maken en om tot bekering te komen. En dat heeft de Heere vroeg opzijnde en zendende gedaan. En hij heeft ons, de meeste van ons, van onze jeugdjaren al nagewandeld. En hij heeft ons het evangelie doen horen door verschillende van zijn dienaren, door verschillende van die generaals van dat leger. Hij is zelf komen betuigen met zijn woorden, met de ernst van de prediking is hij gekomen. En als wij nog allemaal met een gesloten, of als er nog zijn die met een gesloten oorpoort zitten, ja, dan is alles wat er in hoofdstuk 1 tot en met 6 van Bunyan beschreven staat van ons waar, maar het vervolg niet. Dan zal het zover moeten komen dat die oorpoort open gaat. En dat kan best in een ogenblik gebeuren. In de regel gebeurt dat in een ogenblik. Maar nadat de Heere al heel wat andere arbeid gedaan heeft, nadat hij al heel wat mest om onze levensboom gelegd heeft. En waarom is dat? Dat is omdat wij zo weerbarstig zijn. Dat was bij mensenziel ook. Ze hadden zich al veel eerder kunnen overgeven. En ze hadden zich veel ellende bespaard als ze Diabolus al lang weggejaagd hadden. Ze hebben het niet gedaan. U zegt, ze konden het niet doen. Dat is ook waar. Ze waren machteloos gebonden. Maar ze wilden het ook niet doen. Want ze hadden dat bondgenootschap en daar wilden ze trouw aan blijven. En vorige keer zagen we dat ze het nog uitdrukkelijk zeggen. Wij zijn verbonden aan Diabolus en wij kunnen niks besluiten zonder dat hij het goedkeurt. Zo onderwierpen ze zich ook geheel gewillig steeds weer aan deze tiran. Maar om de vraag te beantwoorden, ja, kan dat in één keer? Natuurlijk, dat kan in één keer. Dat kan in één keer. Maar zoals hij het hier beschreven heeft, zo gaat het in de regel. Wat zegt u? Nee, 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 nee. Dat voorbeeld wat ik zo pas noemde van Paulus op de Areopagus, dat was ook onder de prediking van het woord. Wat de Heere ook doet, als hij een mens inwint, tot bekering brengt, inwendig roept en hoe het verder ook genoemd mag worden, dat gebeurt altijd door het door hem gegeven middel. Zo staat het in de schrift, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En het behaagt de Heere door de prediking, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloof. Ja, daarom heeft de kerk de opdracht gekregen om te preken. Ja, of we niet een hoop een denkbeeldige Immanuel aannemen. Dat is waar. Ik heb zo pas al gezegd dat er door een bepaald soort prediking, dat is ook dan een prediking die gefinancierd wordt door Diabolus zelf. Een hoop mensen menen dat ze op de goede weg zijn met hun zelfverbetering en met hun opknapbeurten en met hun christelijke activiteiten enzovoort. Ze voelen zich heel wat, want ze doen zoveel voor de Heere en voor zijn dienst. Ja, dat is een gevaar. Dan zoek je het in jezelf. Er is ook een prediking die ons eigenlijk ertoe wil brengen om de Heere Jezus maar aan te nemen. En er zijn er heel wat die zich onder zo'n prediking voegen en die zo'n prediking gehoor geven. En die menen dat zij met hun beslissing en met hun aannemen de Heere nou ook tot hun deel hebben. U moet zich maar ervan overtuigd houden dat er geen element in het woord van God is, of diabolus zal het misbruiken. Bunyan heeft dat zo raak getypeerd toen hij bij dat hervormingsvoorstel van Bunyan, van diabolus, ook opnam dat voorstel om voor de prediking te gaan zorgen. En wat er dan ook aan rechte en reine prediking is, dat zal door de duivel altijd nagebootst worden. Soms met en soms zonder de Bijbelse klanken, opdat hij op die manier ook door middel van de prediking mensen in zijn strikken kan vangen. Het is niet voor niets dat we in de catechismus bijvoorbeeld lezen, wat is een waar geloof? En als we ons afvragen waarom zou de catechismus dat woordje waar er nou bij gezet hebben, dan is het antwoord niet moeilijk, want dan kunnen we gevoeglijk zeggen, omdat er ook geloof is dat geen waar geloof is. Wie heeft dat dan uitgevonden? Diabolus. En waar wordt dat dan gepreekt? Op de preekstoel van diabolus. Het is geen wonder dat de catechismus vraagt, wat is de waarachtige bekering des mensen? Waarom staat er nou weer het woordje waarachtige bij? Omdat er ook een bekering is die niet waarachtig is. En dat komt ook weer uit denken van diabolus. En dat wordt ook weer gepreekt op de preekstoel van diabolus. En zo kun je alles noemen wat de schrift ons vertelt over het heilswerk des Heren, over de genade van Christus en over het deelachtig worden daarvan en over het aannemen van Jezus, dat is een Bijbelse term. Zoveel als ze hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat opendoen van de deur, dat is een Bijbelse uitdrukking, indien iemand de deur opent. Mijn stem hoort en de deur opent, ik zal tot hem inkomen. We moeten niet zeggen, ja, die dingen die staan niet in de Bijbel, die staan wel in de Bijbel. Het woord aannemen van Jezus is een Bijbelse uitdrukking. Het open doen van de deur is een Bijbelse uitdrukking. Alleen, ja, de Heere bedoelt er wat mee en wij kunnen er wat anders onder verstaan dan wat de Heere ermee bedoelt. Het zal duidelijk zijn dat wij goed moeten weten wat de Heere ermee bedoelt en hoe we het verstaan moeten. En wat dat aannemen van Jezus en wat dat openen van de deur is. En op dat punt gaan de mensen vaak zomaar op de klank af en dan zeggen ze, ik heb Jezus aangenomen. Ik heb mijn hart opengezet voor de Heere Jezus, niet waar? Dat soort uitdrukkingen kom je dan ook tegen en dan zeg je, ja, maar die hebben, als u dat zo wil noemen, een denkbeeldige Immanuel. Ja? Dat weet de duivel ook niet. Nee, de duivel weet inderdaad niet wie de uitverkorenen zijn. Als de bewijzen van de uitverkiezingen zijn, weet hij het natuurlijk wel. Ik denk weer even aan wat de Dordtse leerregels erover van zeggen. Hoe kunnen de gelovigen verzekerd zijn van hun zalige verkiezing uit de vruchten van de verkiezing? Nu, en dan worden daar de vruchten genoemd, geloof in Christus, droefheid over de zonde enzovoort. Als de duivel die vruchten ziet in het leven van een mens, dan weet hij dat dat inderdaad bewijzen, onweersprekelijke bewijzen en kentekenen van de waarachtige bekering zijn. En dus ook van de verkiezing. Dan weet hij ook dat al zijn werk tevergeefs is. Hij weet genoeg van Gods almacht en van Gods trouw aan zijn eigen woord en aan zijn eigen plannen. Hij kent ook die tekst dat de Heere niet zal laten varen de werken zijner handen. Hij weet ook dat woord van de Heere Jezus dat niemand zijn schapen uit zijn hand zal rukken, ook de duivel niet. Hij is er genoegzaam van overtuigd dat als, laat ik nou weer bij de Heilige Oorlog terugkomen, als Immanuel mensenziel heeft ingenomen, dan weet hij dat mensenziel een uitverkoren stad is. Dan moet hij het ook opgeven, maar hij geeft het niet op. Op dat moment wel, want hij is door overmacht gedwongen. Hij wordt beroofd van zijn wapenrusting, hij wordt met ketenen gebonden, hij wordt weggevoerd. Later probeert hij toch opnieuw. En wat probeert hij dan? Wat is dan zijn plan? Om mensenziel afvallig te maken? Is het dan zijn plan om mensenziel toch nog te laten verloren gaan? Hij weet dat dat niet kan. Wat doet hij dan? Waarom komt hij dan weer? En waarom heeft hij dan toch zijn listen en zijn lagen en zijn boze opzet? Laat ik het zo zeggen, hij weet heel goed dat hij een kind van God niet uit de hemel kan houden. Maar hij gaat wel alles proberen om de hemel uit hun hart te houden. En hij gaat wel alles proberen om dat kind des Heren in allerlei kwaad en zonde te laten vallen en leven. Tot oneer van Christus. Want tenslotte gaat het hem dan niet in de eerste plaats meer om die stad mensenziel. Want hij weet dat hij die niet winnen kan, maar het gaat hem erom dat hij door mensenziel tot zonde te verleiden en geesteloos te laten worden, Christus kan onteren. Dat is denk ik zijn bedoeling, om Christus te onteren. Nou, en zo doet hij dat met uitverkorenen ook, waarvan hij weet dat ze de Heere vrezen in oprechtheid en dat hij ze kwijt is. Echt, helemaal kwijt, dan wil hij ze toch nog siften als de tarwe. En dan wil hij toch nog in hun leven huishouden en geweld uitoefenen. Om, ja, dat was zijn opzet met Petrus. Zou hij Petrus nog vast kunnen krijgen? Hij weet van niet. Hij weet dat als de Heere Jezus gezegd heeft, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, dan heeft de duivel geen vat op hem. En toch, en dat was zijn opzet en daar is hij toch weer in geslaagd. Petrus heeft Jezus verloochend. En het is nieuw lijden voor Christus geweest. En dat kan de duivel nog wel proberen. En als dan Petrus en als dan mensenziel zich daarvoor laat gebruiken, dan is het kwaad erg. Maar zolang hij niet weet of ze verkoren zijn, zolang zal hij natuurlijk doen wat hij bij mensenziel deed, die poorten gesloten houden en dat verzet maar aanwakkeren enzovoort. Wie nog? Ja, zeker, er zijn er die door onkunde verblind worden. Niet waar, als wij nagaan hoe het geestelijk klimaat is nu en in andere tijden, en wat voor geestelijke gevaren er zijn en wat voor verkeerd soort prediking en wat voor godsdiensten er allemaal in de wereld zijn. Nou, dan wordt de een verstrikt in de godsdienst van een Jehovah-getuige, laat ik maar zeggen. En de ander die zit verstrikt in de godsdienst van het Arminianisme. En een derde heeft weer een ander gevaar waaraan hij niet ontkomen is. En het is voor het grootste deel onkunde. Ik denk dat als wij vaststaan in de waarheid, dat als we overtuigd zijn van de schriftuurlijkheid van de waarheid die we beleiden, dat dat het woord van God is, dan worden we ook niet zo gauw omgevoerd met allerlei wind van leer. En het is in onze tijd denk ik een duidelijke illustratie dat de waarheid, ja, bij een hoop mensen zo onbekend is en dat de mensen zich er ook helemaal niet in verdiepen, dat ze met van alles en nog wat zomaar op de loop kunnen gaan. En dat als er maar iets is wat een beetje aantrekkelijk is en wat een beetje boeiend is en wat een beetje ernstig is en zo, dan vallen ze ervoor. En dan is dat toch ook wel goed en die man die bedoelt het toch ook goed en ze zijn zo ernstig en ze lopen zo hard en ze hebben er nog zoveel voor over en ze gaan toch maar langs je deur en zo. En wij doen dat allemaal niet en al die koekenbakkers praat meer. Niet waar? Dat is alleen maar bewijs dat je in de waarheid niet vaststaat. Paulus zegt, als je in de schriften geworteld en gegrond bent, en dat is ook zijn gebed voor de gemeente van Efeze, opdat gij niet door de listigheid van de mensen door allerlei wind van leer wordt meegevoerd, zoals een papieren bootje dat je van een stuk papier gevouwen hebt en de wind die blaast het, dat zit in de sloot en dan gaat het die kant op en dan gaat het die kant en zo zwerven allerlei mensen alle kanten op. Dat is een groot deel onkunde. Nou, als het God behaagt om ze onder de zuivere prediking van het woord te brengen, dan kan dat woord hen ook zo overtuigen dat zij ook van de dwaling genezen worden en dat ze terechtkomen. En die voorbeelden zijn er ook. Dat de Heere, kijk, zolang een mens leeft, hij mag, ik weet niet waar zitten en ik weet niet in wat voor vreemde hoek van het godsdienstige leven zijn terechtgekomen, maar als de Heere zo iemand terecht wil brengen, dan brengt hij hem terecht. En dan brengt hij hem ook tot de overtuiging van de waarheid. En dus, dat heb ik al eens gezien, dat mensen dachten dat zij Jezus bezaten. En dat het goed met hen stond. Want, ja, ze hadden ook nog zo'n blij gevoel gehad. En ze waren zo verlost en ze konden zo zingen. En het was allemaal zo... Ja, zo anders niet waar. En dan was er uiterlijk nog wel een hele verandering in hun leven geworden. Ze waren hele fatsoenlijke, nette en brave mensen geworden. En ja, dan kwamen ze tot de ontdekking door het woord van God en door het werk van Gods geest met het woord dat het helemaal zo niet was. En dat er nog wel wat aan mankeerde. Ik herinner me nog, toen ik in Canada was, dan was ik er nog maar pas, een vrouw die... van gereformeerde afkomst was en van gereformeerde afkomst eigenlijk al, nou ja, toch ook vindt de hele familie zo'n beetje dacht van het zit wel goed en niet waar, zonder veel moeite en zonder veel zorgen had ze eigenlijk voor zichzelf toch wel besloten dat ze er ook bij hoorde. En een van de, ja, een van de eerste niet, maar in het begin dat ik dus spreekte, de catechisme spreekte, kwam ook een keer de zondag aan de orde over de algehele verdorvenheid van de mens. En dat noodzakelijk is, een wonder van God, de wedergeboorte. En dat het zonder dat wonder absoluut onmogelijk is om enig goed te doen. Want we zijn zo verdorven en zo geneigd tot alle kwaad, tenzij wij door de geest Gods wederom geboren worden. En ik zie ze nog naar me toe komen. Geloof u dat nou zelf? Want dat was iets wat ze niet lustte. Dat sneed bij haar alles af. En is dat nou echt waar wat u gepreekt hebt? En beleef u dat nou zelf zo? Nou, toen onderwees de Heere haar langzamerhand en bij stukjes en beetjes dat dat zo was. En toen kwam ze tot ontdekking dat ze niks had. En toen ging de Heere haar werkelijk wat geven. Zie, zo kan het ook. En zo doet de Heere het ook wel eens. We zullen gaan eindigen en dan, zoals afgesproken, volgende week beleven en welzijn verder gaan. We zingen Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Ja, nou is bijna heel de kerkenraad weg. Broeder van Dieren zit er nog. ...116 het vijfde vers.
mag ik u voorgaan in dankgebed. Heere, het past ons aan het einde van deze avond om tot u te naderen en uw naam met dankzegging te erkennen voor alles wat gij ons weer hebt willen schenken. We mochten deze avond, Heere, weer bij elkander komen en met elkander luisteren naar het woord dat gij door uw dienaar liet brengen, de verklaring van de weg, Heere, die gij met zondaren houdt en hoe gij zondaren leidt tot de weg der bekering. Heere, wat is het nog een groot voorrecht dat gij ons van week tot week dit onderwijs wilt schenken, dat gij uw woord niet alleen aan ons gegeven heeft, maar dat gij het ook nog te midden van ons laat prediken en verklaren. En Heere, geef dat wij daar de verantwoordelijkheid van mogen gevoelen. Want ook eenmaal zullen wij geroepen worden om rekenschap af te leggen wat wij gedaan hebben, ook met het woord van deze avond, ook met het onderwijs uit uw woord dat u die naar deze avond bracht. En nu mogen wij u nog vragen, Heere, wil met uw geest nog in het midden van ons wonen en werken? Wil dit onderwijs nog gebruiken, opdat ook zondaren getrokken mogen worden uit hun duister bestaan en overgeplaatst op de weg des levens? Geef, Heere, dat uw kerk nog wordt uitgebreid, want dan zal uw naam er de eer door ontvangen. Heere, gij weet beter dan wij het zelf weten wat wij nodig hebben. Gedenk ons in uw genade en zegen alle arbeid die te midden van ons verricht wordt. Gedenk ook, Heere, aan uw dienaar die gij een plaats in ons midden gegeven hebt. Bekwaam hem tot de arbeid. Geef dat hij ook zelf in de vrucht van die arbeid mag delen. En geef dat hij met de lust van zijn hart te midden van ons mag arbeiden en uw woord uitdragen. Heere, breng ons aan de avond van deze dag allen in goede welstand in onze woningen. Dek ons onder uw vleugelen in de nacht die we tegengaan. En maak het ook verder, Heere, nog boven bidden en denken wel. Dit alles vragen wij van u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus willen alleen. Amen.